Goedemiddag. We gaan zingen uit de bundel. Lied 71. Jezus, Hij is koning. Lied 71 in zijn geheel. Breng dank aan de eeuwige. Dat is het eerste lied uit het supplement van de bundel. 959, beide versen.
Thank you.
lied 57 in zijn geheel. Zusters, jongelui en gasten in ons midden, allen hartelijk welkom. Er was voor de dienst enige commotie en ik weet niet of hij in de dienst is, maar hij heeft een vreselijk zere vinger. Gaat het nu beter? Ja, gaat het nu beter? Hey, en nu heb ik één cadeautje, dat zou ik jou mee kunnen geven. Dat heb ik niet overlegd met de mensen die het hier voor het zeggen hebben, maar ik heb één cadeautje voor jou, wat je dan mag delen met je, ik denk, heb jij een broertje of een zusje? Ja? Dan mag je dan delen met je zusje en met je ouders. En dat zijn deze bloemen. En ook een bijzonder welkom aan broer Thomassen. Broer Thomassen mag vanmiddag met ons Gods woord openen. Hij mag het uitleggen. En ik hoop dat hetgene wat uitgelegd wordt ook bij u beklijven mag. Dat u bemoedigd wordt hierdoor en daarmee ook de week zal ingaan. Edwin, bedankt voor de begeleiding van de samenzang. Dinsdagmiddag is er weer Bijbelstudie. Besproken wordt het boek Zacharia door dominee Ime Horrius. En de aanvang is 14:30. In deze dienst willen wij bidden voor Israël. Zowel voor het volk als voor de staat, als ook de stad Jeruzalem. Daarnaast gaan we onze gedachten uit naar degenen die nog steeds gegijzeld worden en hun families. Daarnaast denken wij aan de nabestaanden van de overledenen en de gewonden van deze oorlog. En dan denken wij zowel aan de Israëlische zijde als aan de Palestijnse zijde. En wist u, er is oorlog in de Gazastrook en ook in Noord-Israël, maar wist u dat er op 80 plaatsen op de wereld oorlog is, of terrorisme, of iets van die aard, laten we het in onze gebeden bij de Heer brengen. Bij de uitgang staat een collectebus. Die wordt van harte bij u aanbevolen om uw gaven in te doen. De bloemen van de gemeente zijn als groet voor zuster en broeder Schoeman. Oh, sorry. Ja, sorry. Ja, ja. Ik kan hem niet splitsen. Wij wensen u allen een gezegende dienst toe en zingen zo mogelijk staande voor foto mijn groet. Ook uit de supplementen en dan lied 995, 1, 2 en 3. Dus voor foto mijn groet, Johannes de Heer, 995, 1, 2 en 3. En na foto mijn groet, en ik denk dat onze predikant dat nog wel even wil herhalen, dat is lied 969. Maar nu zingen we zo mogelijk staande 995.
Laten we dat ook doen. Stil worden voor de Heere God en alles waarmee we gekomen zijn voor hem neerleggen. Om datgene wat hij ons tot zijn eer wil geven ook te kunnen en te mogen ontvangen. We mogen het ook nu tegen elkaar zeggen dat onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Die trouw is en trouw blijft tot een eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. En daarom genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeboren uit de doden en de overste van alle koningen der aarde van hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonde gewassen heeft in zijn bloed. Amen. We gaan zoals gezegd het lied zingen. Heer, wij zijn hier samengekomen in uw naam en wij aanbidden u. Johannes de Heer 969. Ik heb het gevoel dat mijn geluid heel hard staat. Ja, ze soms even wennen aan een tempo, hè? Ja, nou ja, kan gebeuren. Op het laatst na drie coupletten komen we er wel. Het is wel een heel mooi lied, waarin we ook gewoon de intentie hebben uitgesproken dat het niet om ons gaat, maar dat het echt gaat om de Heer Jezus en dat we hem ook vanmiddag willen belijden als onze Heer. Laten we ook samen danken en bidden. Heere God, Heere, het is zo waar. Dat wij hier samengekomen zijn in uw naam om u te aanbidden. En daarmee belijden we dat we niet in eerste instantie gekomen zijn voor onszelf. Maar om u te eren, om u te verhogen in ons midden. We zijn u dankbaar, Heer, dat we mogen weten dat u hier aanwezig bent door uw woord en door uw Heilige Geest. En dat u ons wilt helpen om uw woorden te begrijpen. En als u ons niet helpt, Heer, als u ons niet bijstaat, zullen we het niet kunnen begrijpen. We zijn afhankelijk van u. Dat hebben we net ook beleden, dat onze hulp en onze verwachting is van u, de levende, de schepper van hemel en aarde, u die naar ons hebt omgezien in de Heer Jezus Christus. We zijn u dankbaar, Heer, dat we in alle rust en alle vrijheid bij elkaar mogen komen. En dat u weet wat er in ons hart leeft. U kent ons door en door. En laat het zo zijn, Heer, dat datgene wat er in ons hart leeft vanmiddag niet bepaalt of wij naar uw stem kunnen luisteren. Maar zo ook als een ander lied zingt, laat stemmen in mijn zwijgen, zodat ik alleen uw stem zal verstaan. En laat dat ook vanmiddag maar gebeuren, want u kent de stemmen van ons hart. Het zij vreugde, het zij verdriet, tegenspoed of voorspoed. Heer, het zijn dingen die gebeurd zijn of die misschien nog staan te gebeuren, of die aan het gebeuren zijn waar we misschien middenin zitten. Maar laat het zo zijn dat we vanmiddag met elkaar het oog gericht houden op de Heer Jezus. En hem zullen eren, want hij is het waard. En Heer, we willen u ook bidden voor onze broeders en zusters die leven in landen waarin vervolging heerst. Waarin men niet zomaar in alle openheid en vrijheid bij elkaar mag komen. En er zijn er zoveel. Allerlei landen. Als we alleen al in Nigeria kijken, waarin vorig jaar 3500 van onze broeders en zusters gedood zijn, enkel en alleen omdat ze in uw naam geloven. Dan kunnen wij ons daar, Heer, heel weinig bij voorstellen, maar toch is het zo. Het gebeurt zelfs vandaag, dat mensen vervolgd worden. Dat uw kinderen, onze broeders en zusters, uit de families gestoten worden. Uit de dorpen. Dat ze gemarteld worden, in de gevangenis terechtkomen, ja, zelfs de dood worden ingejaagd. En wil u bidden, Heer, voor hen, dat u hen helpt, steeds weer opnieuw, dat u hen kracht geeft om te zien op de Heer Jezus, de voleinder van ons geloof en de overste leidsman. Heer, we willen u ook bidden voor uw volk Israël. Wij danken u, Heer, dat die beloften van u blijven bestaan. En die beloften zijn in de Heer Jezus Christus ja en amen. Maar als we nu in Israël kijken, dan zien we zoveel gebeuren. In de Gazastrook, maar ook in het noorden. En Heer, er is zoveel verdriet, zoveel pijn, zoveel moeite. Als we denken aan de gegijzelden, als we denken aan de familie van de gegijzelden, als we denken aan al die mensen die dit aardse leven hebben moeten verruilen met het eeuwige leven, zowel in Libanon als in de Gazastrook, als in Israël zelf. Heer, laat het zo zijn dat we dat diepe besef hebben, dat als er oorlogen zijn, als de doden vallen, dat er dan altijd mensen dit aardse leven uitgaan en een eeuwig leven, een ontmoeting met u zullen hebben. En laat dat zo in ons hart landen, dat wij bidden, Heer, dat u er nog velen uit alle volkeren, ook uit uw volk Israël, toevoegt aan de gemeente van de Heer Jezus Christus, de gemeente die zalig wordt. Wilt u het maar uitwerken, wilt u het doen? En laat het zo in ons hart landen door de krachtige werking van uw geest, dat we blijven bidden. We zijn u dankbaar, Heer. En nogmaals, we zien uit naar wat u gaat geven, tot meerdere eer en glorie van wie u bent. Halleluja. Amen. We gaan vanmiddag met elkaar spreken over Psalm 130. En die gaan we nu ook zingen. En dat is uit Johannes de Heer 401. Uit diepte van ellende roep ik met hart, mond en hart tot u die heil kunt zenden. O Heer, aanschouw mijn smart. Psalm 130, Johannes de Heer 401. We gaan met elkaar lezen, Psalm 130. Psalm 130. Thema is gekozen uit vers 7. Laat Israël hopen op de Heere. Laat Israël hopen op de Heere. Psalm 130. En daar lezen wij het volgende in Psalm 130. Een pelgrimslied. Uit de diepte roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkzaam zijn op mijn luide smeekbeden. Als u, Heere, op de ongerechtigheden let, Heere, wie zal staande blijven? Maar bij u is vergeving. Opdat u gevreesd wordt. Ik verwacht de Heere. Mijn ziel verwacht hem. En ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere. Meer dan wachters op de morgen. Wachters op de morgen. Laat Israël hopen op de Heere. Want bij de Heere is goede tierenheid. En bij hem is veel verlossing. Ja, hij zal Israël verlossen. Van al zijn ongerechtigheden. Tot zover. Laat Israël hopen op de Heere. Psalm 130 hebben we met elkaar gelezen. Het is een pelgrimslied. Een lied wat gezongen werd bij het opgaan naar Jeruzalem. Naar de tempel. Een ontmoeting met de Heere in de tempel. En aan de ene kant is het natuurlijk geweldig mooi om daar in Jeruzalem de Heere te ontmoeten, 3 keer per jaar, tijdens 3 grote feesten. Maar al gaandeweg, en dat kun je ook wel zien in deze psalm, dat kun je ook wel horen in deze psalm, bij die ontmoeting met de Heere in Jeruzalem, in de tempel, ja, daar was dan ook dat je je eigen leven met zijn zonde en tekortkomingen als in een spiegel voor je zag. Maar, niet getreurd, als we dat ook lezen hier in Psalm 130, vers 3. Als u, Heere, op de ongerechtigheid let, Heere, wie zal staande blijven? Toch is het een lied. Een lied wat gezongen werd. Omdat er uit werd gezien na die ontmoeting. Een pelgrimslied. En dan gelijk al vanmiddag de vraag aan ons, hoe zijn wij hier naartoe gekomen? Hoe zijn wij hier naartoe gekomen in de wetenschap dat wij de Heere ontmoeten? Heeft dat ook gezorgd bij ons dat we een lied hebben in ons hart om samen met elkaar de Heere te ontmoeten en te kijken hoe Hij ons vanmiddag tegemoet wil komen door de gebeden, door de liederen, maar zeker ook door zijn woord. En ik hoop ook echt dat we dat herkennen, dat er een lied in ons hart is, omdat we het verlangen hebben om hem te ontmoeten. Nou, deze psalm, je zou hem kunnen verdelen in 2 delen. En dan het eerste deel is vers 1 tot en met 4, dat is gericht op de Heere. En misschien is het u al opgevallen, er staat 1 keer Heere met 5 hoofdletters in de Statenvertaling, de herziende Statenvertaling. En er staat ook een paar keer Heere met 1 hoofdletter. Gericht op de Heere. En vers 5 tot en met 8, dat is het spreken over de Heere. Het spreken door de psalmdichter over de Heere. Nou, eerst even heel kort over Heere met 5 hoofdletters en Heere met 1 hoofdletter. Heere met 5 hoofdletters, dat is de JHWH, de onzegbare. De God op wie je aan kan. De God die als je over hem nadenkt en als je met hem bezig mag zijn in je gedachten, in je hart, dat je vol ontzag hem leert kennen. En de Heere met 1 hoofdletter, is de Adonai. Dat is mijn Heer. God die aanspraak op mij
kan maken. En dat heeft veel meer met de overgave te maken. Dus aan de ene kant, want beide punten heb je natuurlijk wel nodig. Aan de ene kant is het vol ontzag de Heere als de JHWH, de onzegbare, leren kennen. Degene van wie je op aan kan. Maar aan de andere kant mag je ook weten dat je vol overgave voor hem mag leven. En dat hij degene is die aanspraak heeft op jou, uw en mijn leven. En ik geloof ook dat Paulus dan op een gegeven moment ook daarom zegt, als hij dat zo beseft, dat hij zegt niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Ik wil niet meer voor mezelf leven. Want deze God heeft in Christus, heeft mij volkomen. Ik mag mezelf volkomen aan hem overgeven. En ook Romeinen 12 spreekt erover dat ons leven als een levend offer voor God is en mag zijn. Nou, wie deze psalm geschreven heeft, dat staat er niet zo letterlijk boven. Maar men gaat eruit dat het David is geweest. Maar hoe dan ook, de psalmdichter gaat ons voor naar de Heere God toe. Naar de God van het verbond, naar de God die aanspraak op ons heeft. En waarschijnlijk is de diepte waarin hij zit, waarin hij terechtgekomen is, is vermengd met de diepte en de ellende die hij later over Israël verschrijft. En Israël richt vanuit de ellende op de verlossing die zeker zal gaan komen. En als ik zo op Psalm 130 lees en dat op mijn in laat werken, dan vind ik het zo mooi om er een godsman naast te leggen. En ik denk ook echt dat dat kan, omdat je heel veel lijnen kunt trekken naar de godsman Daniël. En daarom willen we ook, als we deze psalm met elkaar gaan behandelen, willen we ook kijken naar Daniël 9. En het is heel goed om daar een vinger bij te houden, zodat we met elkaar heen en weer kunnen om te kijken, wat zijn de vergelijkingen nu. Maar ja, dat is natuurlijk wat het boek, wat de Bijbel ook zo geweldig mooi maakt. Om juist ook die lijnen met elkaar te trekken. Nou, als je Psalm 130, want ik heb gezegd Daniël 9, hou uw vinger erbij, maar we gaan hem nog niet lezen. We gaan hem ook niet helemaal lezen. Maar we gaan teksten eruit pakken om die lijnen te trekken met Psalm 130. Maar als je Psalm 130 bekijkt, dan willen we als eerste gaan behandelen vers 1 en 2, gericht op de Heere, en dat spreekt vanuit de diepte. Dus vanuit de diepte, we hebben het met elkaar gelezen. Uit de diepte roep ik tot u, o Heere, Heere, hoor naar mijn stem, laat uw oren opmerkzaam zijn op mijn luide smeekbeden. Nou, die ellende, die kende Daniël wel. Want Daniël zat namelijk ook in de ellende. Waarom? Omdat hij verbannen was naar Babel, wat later het Medo-Persische Rijk is geworden. En die verbanning had ervoor gezorgd dat hij niet meer naar God toe kon gaan in de tempel in Jeruzalem. Hij was verbannen van die ontmoetingen met zijn Heere en met zijn God. Mag ik misschien ook een andere lijn trekken? De mens, die van nature verbannen is uit de Hof van Ede, verbannen van de gemeenschap met de Schepper zelf. En als we dat op ons in laten werken, dan is dat ook echt een diepte waarin wij van nature terecht zijn gekomen. Weg van het leven met onze Schepper. Maar, ook nog een stap verder, als kind van God kun je door je zonde ook in diepe ellende terechtkomen. Paulus die beschrijft dat de zonde leidt tot de dood. En ik zie dat ook echt wel eens bij broeders en zusters gebeuren. Die in de diepte van de ellende terecht zijn gekomen omdat er bepaalde zonden worden toegelaten in het leven. En zonde leidt tot de dood. En dat zie je dan ook. In het sociale aspect, of in de vrijheid, of in de vrede. Dat wordt allemaal als het ware gewurgd in het leven door de zonde. En zo kun je zelfs als kind van God in de diepten van de ellende terechtkomen. En wat denkt u van dat je als kind van God ook door de gebrokenheid van je eigen bestaan in die diepte terecht kunt komen? Dus, als Psalm 130 het zo heeft over die diepte van ellende, dan kunnen wij ons misschien wel allerlei dingen voorstellen die voor ons mensen ook een diepte kunnen zijn. En dan zegt vers 3, als u, Heere, op de ongerechtigheid let. Vers 3, en nu gaan we wel naar Daniël. Vers 3 van Daniël 9, daar staat namelijk het volgende. Ik richtte mijn gezicht tot de Heere God om hem te zoeken in gebed en met smeekbedingen, met vasten en in zak en as. En dan vers 17. Nu dan, onze God, luister naar het gebed van uw dienaar en naar zijn smeekbeden. Doe omwille van de Heere uw aangezicht lichten over uw heiligdom dat verwoest is. Neig uw oor, mijn God, en hoor, open uw ogen om onze verwoestingen en de stad te zien waarover uw naam is uitgeroepen. Want wij werpen onze smeekbeden niet voor u neer op grond van onze gerechtigheden, maar op grond van uw grote barmhartigheid. Heere, luister. Heere, vergeef. Heere, sla er acht op en doe het. Wacht niet langer omwille van uzelf, mijn God. Over uw stad en over uw volk is immers uw naam uitgeroepen. Dan zie je dat Daniël, net als de psalmdichter in Psalm 130, God vraagt om ontferming. Uit de diepte van ellende wordt omhoog gezien naar de God die erkend wordt als degene die mensen kan halen uit de ellende. Of die mensen door de ellende heen kan leiden. En als je het dan gaat hebben over die oproep, dat roepen, nou, het is echt indringend. Er staat hè, in vers 2, laat uw oren opmerkzaam zijn op mijn luide smeekbeden. Dat is niet zomaar even een gebedje uitspreken of een gebed heel zacht uitspreken. Nee, het is een luide smeekbeden. En ook bij Daniël. Daniël zegt, Heere, vergeef. Heere, sla acht op. Heere, wees bewogen. Wees barmhartig. Dat heb je bij kinderen nog wel eens, hè? Ik heb zelf, mag ik 2 kinderen hebben. En dan zie je in het roepen van de kinderen, soms ook vanuit de jammerklacht, vanuit de tranen, dan hoor je in het roepen wat er eigenlijk met een kind is. Ik had dat toen eens een keer gehoord van een zuster in een ziekenhuis. En toen dacht ik van, nou, dat lijkt me sterk. Maar dat is echt zo. Want je hoort op een gegeven moment als een kind huilt om aandacht. Of als een kind echt huilt omdat het pijn heeft. En echt hulpbehoevend is. En toen ik dat hoorde, dat was ook wel een stukje makkelijker bij mijn kinderen. Dus dan dacht ik van, ja. Ik hoef nu niet zo hard te lopen als anders. Maar dat is bij het roepen naar God toe net zo. Het is vanuit de diepte van de ellende dat je met een luide smeekbede tot God mag komen. En ik ken u niet persoonlijk. Maar het kan me zo wezen dat u ook in een bepaalde diepte van de ellende zit. Nou, laat onze God het maar weten. Laat onze God het maar horen. Dat je vanuit de diepte van de ellende tot hem roept. Dat hij zich over je ontfermt. Zoals hij zich eens ontfermd heeft over jou in Christus. En haal hem erbij in de momenten van het leven waarin het moeilijk is. Het is een indringend roepen wat hier de psalmist doet. Het is geen roep van de lippen, maar het is een roep vanuit het hart. En bij Daniël zie je dat de Heer namelijk in zijn hart waarheden heeft laten opkomen. Daar gaan we zo meteen over door. Maar die waarheden die Daniël leest in het woord, Die komen hem, die vallen hem in die diepte van de ellende, die vallen hem tegemoet. En op het moment dat hij steeds maar weer leert wie God is, dan pakt hij, als het ware, die woorden van God vast. En uit de diepte van de ellende gaat hij naar God toe en roept het uit. Uit de diepte. Brengt ons bij het tweede, vers 3 en 4. Als u, van Psalm 130. Als u, Heere, op de ongerechtigheden let, Heere, wie zal staande blijven? Maar bij u is vergeving, opdat u gevreesd wordt. Als je in de diepte van de ellende zit, dan krijg je een volledig beeld, ook op jezelf. Maar ook echt het geloof in hem. En dat zie je ook bij Daniël. Daniël, die krijgt ook zicht op zichzelf, maar ook op het volk. Dat kunnen we lezen in Daniël 9, vers 5 en 6. Daar zegt hij namelijk in het gebed wat hij richt tot God. Wij hebben gezondigd. Wij hebben onrecht gedaan. Wij hebben goddeloos gehandeld. Wij zijn in opstand gekomen door af te wijken van uw geboden en bepalingen. Wij hebben niet geluisterd naar uw dienaren, de profeten, die in uw naam spraken tot onze koningen, onze vorsten en onze vaderen en tot heel de bevolking van het land. Psalm 130, Heere, het zijn mijn ongerechtigheden. En als je kijkt naar jouw ongerechtigheden, als je kijkt naar jouw tekortkomingen, ja, wie zal dan staande blijven? Ik denk dat we dat allemaal mogen zeggen. Ook als kinderen van God hebben wij onze tekortkomingen, hebben we onze zonden, ondanks dat we mogen weten dat onze nieuwe natuur met Christus in God verborgen is. Maar we hebben wel onze zonden en tekortkomingen. En als we daarnaar kijken, in de diepte van de ellende, dan moeten we met elkaar belijden, Heer, als u daarnaar kijkt, naar mijn zonden, naar mijn ongerechtigheden, naar mijn tekortkoming, wie zal staande blijven voor uw heiligheid? En Daniël, die bidt dat ook. Wij hebben gezondigd. Ziet u dat? Wat het mooie is bij Daniël. Daniël zegt niet, ja, dat volk heeft gezondigd. Ik wilde wel luisteren. Nee, Daniël zegt, wij hebben gezondigd. Wij hebben onrecht gedaan. Dus als je het zo ziet, dan heeft hij echt een zicht op zichzelf. Een zicht, een reëel beeld van zichzelf en van het volk. Maar ook van God. Ook van God. De psalmdichter ook. Maar bij u is vergeving, opdat u gevreesd wordt. Bij u, Heere, is vergeving. Hoe groot onze ongerechtigheden ook zijn, ik mag mijn hand leggen op de vergeving die in u te vinden is, die bij u te krijgen is. En Daniël doet datzelfde in vers 9. Daar zegt Daniël namelijk, de Heere onze God is vol barmhartigheid en menigvuldige vergeving, hoewel wij tegen hem in opstand zijn gekomen. Ziet u dat? Mooi, hè? Wat Daniël hier doet. Daniël zegt aan de ene kant, ja Heere, wij hebben gezondigd. Wij hebben allerlei dingen gedaan die niet goed waren. Maar ik wil u ook herinneren aan wie u bent. En daar hou ik mij aan vast. Want u bent barmhartig en u vergeeft menigvuldig. En dat is net de psalmdichter. Maar bij u is vergeving. En soms kun je ook als kind van God uit de diepte van de ellende nog zo vastzitten aan bepaalde zonden. En dat je soms echt die vertwijfeling in je hart en in je verstand kan toelaten, waarin je denkt van oké, maar ik ben hier nou zo vaak mee aan het strukkelen met roddel of met laster of met belastering of met allerlei andere dingen, dat je denkt van oh, hoe gaat God hier nou mee om? Nou, onthoud dit. Wij blijven staande vanwege het feit dat onze ongerechtigheden en tekortkomingen zijn gedragen door Jezus Christus onze Heer. En daarin, in hem, is Gods barmhartigheid, Gods vergeving naar ons toegekomen. Dat is bijzonder, hè? Wat er in vers 4 staat van Psalm 130. Misschien is het u opgevallen. Als de psalmdichter het heeft over, maar bij u is vergeving, dan zegt hij, opdat u gevreesd wordt. Opdat u gevreesd wordt. Die vergeving die tot stand komt, is dus in eerste instantie gaat niet zozeer om de mens. Maar het gaat om God. Het feit dat wij kinderen van hem zijn, gaat niet zozeer in eerste instantie om ons, ja, wij mogen dankbaar zijn voor onze redding, maar het gaat erom dat Hij aan zijn eer komt. Het gaat om God. Het gaat om de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Het gaat om Hem, dat wij Hem in ons leven kunnen eren. Opdat u gevreesd wordt, vergeving tot eer van God. Zelfs het bij elkaar komen is tot eer van God. Het lezen van het woord is tot eer van God. Het bidden is tot eer van God. Het zaaien, het evangeliseren is tot eer van God. Wij mogen alles doen tot eer van God. Paulus zegt het zo. Indien je nou eet of drinkt, doe alles tot eer van God. Hoe is dat in ons leven? En hoe dragen wij dat in ons leven uit? Dat we bezig zijn om te kijken, ook naar mensen om ons heen, naar broeders en zusters, hoe kunnen wij elkaar helpen om nog meer te leven tot eer van God. Dus niet volgens sommige regels van de gemeente. Dus niet wat ik denk staat centraal. Maar elkaar stimuleren om te leven tot eer van God. Opdat u gevreesd wordt. Het is niet een vrezen dat je bang voor hem bent. Want die psalmdichter heeft het hier over de vergeving. Maar de vergeving van God. En jezelf kennen zonder Christus. Jezelf kennen van nature. En dan de vergeving van God ontvangen in Christus. Dat is zo groot. Het kan niets anders dan uitwerken dat je hem in alles de eer en de lof en de aanbidding brengt van heel je leven. We hebben laatst van de week nog met 4 andere voorgangers een bijbelstudie gehouden. Dat doen we 1 keer in de maand. Echt een enorme zegen. We hebben ook tegen elkaar gezegd aan de hand van de Korinthebrief. Als christenen zouden wij de glans van Gods heerlijkheid mogen laten zien. En die glans van Gods heerlijkheid die zou van ons af mogen stralen. Dat we zo diep getroffen zijn van de genade van God welke Hij bewezen heeft in Christus Jezus. Dat wij zo vol zijn dat we niets anders kunnen dan van Hem stralen. Zou dat mooi wezen, hè? Ik zie dat me zo voor me. Dan gaan we hieruit straks het donker in. Maar het is volop licht vanwege al die mensen die stralen. Omdat ze een ontmoeting gehad hebben met de levende God. Die in Christus naar ons is toegekomen. Maar laat het wel geestelijk zo zijn. Lieve broeders en zusters. Dat wij geestelijk zo opgebouwd zijn. Dat als we mensen tegenkomen die in de duisternis van hun eigen bestaan zitten. In de diepte van hun bestaan. Dat wij hen om Christus wil mogen laten zien wie God is en hoe Hij voor de mens is in Hem die ons zo lief en dierbaar is. Alles tot eer van God, opdat u gevreesd wordt. Dus het tweede gedeelte, vers 3 en 4. Het zicht op jezelf en het geloof in Hem. En dan vers 5 en 6. Daar staat namelijk, ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht hem en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan wachten ze op de morgen, wachten ze op de morgen. En ik heb daarboven gezet, geloof is een vaste hoop. Geloof is een vaste hoop. En dat is natuurlijk in deze wereld, als je het hebt over hoop, helemaal in Nederland, dan is dat niet vast, dan is dat niet zeker. Maar als je het in relatie met God uitspreekt, dan mag dat echt een zekerheid zijn. Paulus zegt het volgens mij in een Timotheusbrief dat God, of dat de Heer Jezus Christus onze hoop is. Dus dan is de hoop niet een misschientje, maar dan is de hoop de zekerheid die God zelf is. Omdat de hoop die de Bijbel ons leert, die in verhouding staat met God, ook gelinkt is aan wie God is. Nou, en als je God leert kennen en zijn woord leert kennen, dan is het hopen op zijn woord, het vasthouden aan zijn woord, het vertrouwen op zijn woord, staat gelijk aan dat je, mag ik met eerbied zeggen, God toelaat in de onzekerheid van je eigen bestaan en de zekerheid in God leert kennen. En dat je echt zoiets hebt van, ja, het hopen op zijn woord is voor mij een zekerheid die buiten mijzelf ligt, in God ligt, maar ik hoop op hem. Dat zegt die psalmdichter hier ook. Ik hoop op zijn woord. Nou, als je natuurlijk in deze wereld kijkt, ik ben nou ook een beetje aan het volgen in Amerika, met die presidentsverkiezingen die eraan komen, dan worden natuurlijk allemaal woorden weer gesproken. Dat is in ieder land hetzelfde hoor, want als in het hele land de verkiezingen zijn, worden er ook allemaal woorden gesproken. Nou, als je daarop moet hopen, hoop dan maar niet. Want als je het afzet tegen wie God is en zijn woord, dan kan geen mens, ook ik niet, ook wij allemaal niet, daar kan geen mens aan tippen. Daar komt geen mens bij in de buurt. Gods woord is de vaste hoop van ons bestaan. Er worden soms in deze wereld, en misschien moeten we soms wel weglaten, maar soms in deze wereld zoveel gesproken, zoveel woorden gesproken, die achteraf helemaal niet waar blijken te zijn, of die ingeleverd blijken te zijn. Nou, bij God niet. En daarom, omdat de psalmdichter hem, de Heer, zo heeft leren kennen, zegt hij ook, ik hoop op zijn woord. En dat is de eerste les uit deze twee versen. Ik hoop dat wij ook God zo leren kennen. Steeds dieper en steeds dieper en steeds meer en meer. Dat we tegen elkaar mogen zeggen, ja, maar wij houden vast aan zijn woord. En waarom houden wij vast aan zijn woord? Omdat zijn woord betrouwbaar is. Omdat hij zelf waarheid is. En daarom houden we eraan vast. En dat we elkaar bemoedigen, waar we in welke omstandigheid we ook zijn, dat we elkaar bemoedigen en zeggen, wij houden vast aan zijn woord. Dwars door alles heen. Kun je zijn woord niet vasthouden, dan hoop ik dat God mij door de krachtige werking van de geest de kracht geeft om jou vast te houden, zodat we gezamenlijk vast te houden aan zijn woord. Dat we ermee bezig zijn om elkaar aan te moedigen, om als een eenheid, als een verbondenheid, als een gemeenschap vast te houden aan dat woord. Want wij hopen op zijn woord. Amen. Dat is heel belangrijk, lieve broeders en zusters. Want als we God leren kennen, en dat zien we ook in Daniël, als we God leren kennen, dan zien wij vanuit het boek Daniël dat God handelt conform zijn woord als het om straf gaat. En dat God handelt conform zijn woord als het om verlossing gaat. Lees u maar mee in Daniël 9. En daar staat namelijk in Daniël 9. Oh, ik zit in één keer in Ezechiël. Hoe kan dat nou weer? Eén moment. Nou ben ik mijn vingers kwijt, ja. Ah, hier. Deze. Daniël 9 vers 11 en 12. Moet u maar eens meelezen. Daar gaat het over straf. Maar heel Israël heeft uw wet overtreden en is afgeweken door niet te luisteren naar uw stem. En daarom is over ons de vervloeking en de eed uitgegoten die beschreven is in de wet van Mozes, de dienaar van God, want wij hebben tegen hem gezondigd. Hij heeft zijn woorden gestand gedaan die hij gesproken heeft tegen ons en tegen onze richters die onze leiding gaven door over ons een groot onheil te brengen dat zich onder heel de hemel nergens heeft voorgedaan, zoals zich dat in Jeruzalem voorgedaan heeft. Ziet u dat? Wat Daniël hier doet, is niet zeggen van, Heere God, u bent niet eerlijk bezig. Maar Daniël zegt, ik ken uw woord. En omdat ik uw woord ken, weet ik dat wij deze straf verdiend hebben. Omdat u dat al lang bekend gemaakt had. Via Mozes, via de richters, via de profeten. Het is precies gegaan zoals u het heeft voorzegd. Maar die verlossing ook. Want die verlossing, die zien we namelijk in vers 2. Daarin staat namelijk in Daniël 9, vers 2. In het eerste jaar van zijn regering, van die koning van de Mede, merkte ik Daniël in de boeken het aantal jaren op waarover het woord van de Heere, de profeet Jeremia, gekomen was. 70 jaar zouden na de verwoesting van Jeruzalem voorbij moeten gaan. Daarom is Daniël gaan bidden. omdat hij het in de boeken had zien staan. Hij had het in Jeremia gelezen. Het woord van de Heere, dat na 70 jaar ballingschap God zal gedenken aan zijn volk. En dat God zijn volk zal verlossen. En daarom ging Daniel in zak en as, in verootmoediging, ging hij naar de Heere. En hij zei, Heere, uw woord zegt. Mooi hè? En als we dat nou doortrekken naar ons vandaag de dag, dan is het zo mooi en zo bemoedigend dat wij dat woord van de Heere God kennen. En dat wij ook naar de Heere God in alle ootmoed. En met ootmoed bedoel ik dat we onszelf vernederen en hem in onze houding verhogen. Dat we in alle ootmoed tot God naderen en zeggen, Heere, uw woord zegt. Uw woord leert. Dat is niet hoogmoedig. Dat is laten zien dat jouw hoop, dat uw hoop, buiten jezelf ligt. En dat de hoop die we hebben, Gods woorden zijn. En dat is precies wat Daniel hier doet. Daniel zegt, Heere, u hebt het geschreven, uw woord leert. En daarom is het zo belangrijk dat we dat woord van de Heere God openen. En daarom is het ook een van de grootste slagen die de vijand, de duivel, de duisternis vandaag de dag maakt. Om dat woord van de Heere God dicht te houden bij heel veel broeders en zusters. Want dat woord van de Heere God moet niet bekend worden. Moet niet leven in harten van mensen. Waarom niet? Omdat dat woord juist de hoop is. Waarin God zichzelf aan ons openbaart. Waarin de Heilige Geest van God ons invoert in de woorden van God, in het kennen van God, in het kennen van de Heer Jezus. Nou, en daar is de duivel heel erg bang voor. Want als wij dat gaan zien, als wij het gaan geloven met elkaar, dat we vasthouden aan Gods woord, ja, dan verliest de duivel terrein. Dan zullen wij steeds meer en meer niet zozeer naar onszelf kijken, maar ons vasthouden aan hem en zeggen, Heer, uw woord zegt, uw woord schrijft. En dat geldt voor onze verlossing, die we hebben ontvangen in de Heer Jezus Christus, maar het kan ook gelden voor de tuchtiging die wij ook in ons leven kunnen meemaken. Dat God ons tuchtigt, want dat doet hij ook conform zijn woord. Je kunt soms in het leven van wat je mag leven, kun je soms echt met de tuchtiging van de Heere te maken krijgen. Omdat je bepaalde dingen in je leven niet los wil laten. En dan kan de Heere komen met je tuchtiging, met zijn tuchtiging. En dat voelt dan niet fijn, dat voelt niet prettig. Dat geeft verdriet, dat geeft pijn, dat geeft moeite. Maar het is om die tuchtiging is om iets in je leven eruit te halen. De hand van de Heer drukt dan op je, zodat datgene wat je in eigen kracht wil vasthouden, op een gegeven moment losschiet. En ik heb het zelf in mijn eigen leven ook mee mogen maken. Dat is geen pretje. Dat is wel heel mooi. Want je ziet dan dat God precies handelt conform zijn woord. Als je je bekeert van zonde in je leven. Dat je dan ziet, oké. Dan komt de verlossing van de Heer en mag je delen in zijn vrijheid. Nog meer en nog dieper. Dan mag je nog meer leven vanuit zijn heiliging. De Heer handelt conform zijn woord. We mogen hopen op zijn woord. We mogen dat woord vasthouden. In de nacht ook van ons bestaan. En we weten vanuit de Bijbel dat de nacht in deze wereld, de geestelijke nacht, ook nog zo zwart zal worden. Zo duister zal worden. Maar wij houden, waar we ook zitten, wij houden vast aan het woord. En we roepen mensen op om vast te houden aan het woord. Hier staat in deze psalm, meer dan wachters op de morgen, wachters op de morgen. Je zou ook kunnen vertalen met, meer dan wachters op de morgen, wachtend op de morgen. Want ja, als de wachter de morgen ziet komen en de morgen is aangebroken, is zijn taak volbracht. Maar voor nu ook wij. Hou vast aan het woord van de Heer. Hoop erop. Sta erop. Leef eruit. En dan tot slot vers 7 en 8. En dat heb ik genoemd de vaste hoop als zekerheid voor het volk, voor Israël. En daar staat in vers 7 en 8, laat Israël hopen op de Heere. Want bij de Heere is goede tierenheid en bij hem is veel verlossing. Ja, hij zal Israël van al zijn ongerechtigheden verlossen. Zoals de psalmdichter vasthoudt aan de trouw van God, zo wordt ook het volk Israël opgeroepen om vast te houden aan de trouw van God. En over hun hoofden worden ook wij vanuit deze psalm opgeroepen om vast te houden aan de trouw van God. Nou, waarom? Waarom zouden wij vasthouden aan de trouw van God? Waarom zou jij in bestaan in het leven van alle dag vasthouden aan de trouw van God? Nou, dat zegt hij ook, deze psalmdichter. Hij zegt dan bij hem is aan de ene kant goede tierenheid en aan de andere kant noemt hij verlossing, goede tierenheid. God is goede tieren. Dat is wie hij is. En daarom mogen wij weten, mag het volk Israël weten en weten psalmdichten. Omdat God goede tierenheid is, weten wij van bij hem is goede tierenheid. Hij handelt uit goedheid. Hij handelt uit goede tierenheid. En daarom moet je op hem vertrouwen. En het andere punt is, bij hem is veel verlossing. Dus waarom vertrouw je op God? Nou, hij is goede tieren. En er is niemand zo goede tieren als onze God. Die in Christus naar ons toegekomen is. Er is niemand zo vol goedheid, zo volledig vol goedheid als God. En daarom moet je op hem vertrouwen. Daarom moet je aan hem vasthouden. Omdat je weet van bij deze God is verlossing. En dan zegt hij in vers 8, hij zal verlossen. Hij zal Israël verlossen. Zacharias zegt het in Lucas 1 vers 71 ook al. Aan de ene kant, en dat is dat hij Israël verlossen zal van de vijanden. Dus van buitenaf. Verlossing, dat zegt in Lucas 1 vers 71 letterlijk, namelijk verlossing van onze vijanden en bevrijding uit de hand van allen die ons haten. Lucas 1 vers 71. Verlossing van de vijanden. Hij zal. God. Dus niet Israël. Niet Israël met een paar bondgenoten. Nee, God zal Israël verlossen. En God zegt zelf tegen Israël, ja, jullie hebben gesteund op Assyrië. Jullie hebben gesteund op Egypte. Maar waar jullie op moeten steunen is op mij, de God van het verbond. Die trouw is, die trouw blijft tot in eeuwigheid. De God die goede tieren is. De God bij wie veel verlossing is. En hij zal het doen. En daar hebben we het vaker over gehad, want je komt dat telkens weer tegen. Hij zal verlossen. Van buitenaf. Maar niet alleen van buitenaf. Hij zal Israël verlossen. Vers 8 zegt het ook van al zijn ongerechtigheden. Dus ook van binnenuit zal hij verlossing geven aan Israël. En dat gaat dieper. Dat is niet alleen maar dat je in vrede leeft. Maar dat is ook dat je in vrede met God leeft. En dat Israël straks in vrede met God zal gaan leven. En volledig hoopt op God en op zijn woord. Als ze Jezus Christus, als de Messias, als de gezalfde, als hun koning zullen aannemen. Dan zullen ze ook merken en weten dat de ongerechtigheden die in hun hart leefden, dat God zelfs hen daarvan verlost heeft. Kennen wij het? Dat wij God kennen als de goede tieren God. De God die verlost. De God die het doet. Die het zelf doet. In zijn almacht. In zijn alwetendheid. In zijn goedheid. In wie hij is. En dan komen we weer terug bij die twee godsnamen. De Heere. Met die vijf hoofdletters. Degene op wie we aankunnen. En de Heere met die ene hoofdletter is degene op wie we die recht op ons heeft. Die twee godsnamen. En wat is het nou mooi om ze te betrekken op de Heere Jezus Christus zelf. De Heere Jezus. Hij is degene van wie we op aan kunnen. Die ook vanavond door zijn geest, door zijn woord bij ons komt. Bij ons aanwezig is. En waar je ook doorheen gaat, waar u ook doorheen gaat, op hem kun je aan. Je mag vertrouwen op wie hij is. Maar de Heer Jezus is ook de Heer, mijn Heer. Degene die werkelijk recht op jou heeft. Die kan zeggen, je bent van mij. Leef voor mij. En het zou mooi wezen. Als wij in onze levens zo mogen leven. Dat wij ontzag hebben voor de Heer Jezus Christus. En dat wij belijden dat Hij degene is voor wie wij leven. Tot in eeuwigheid. Amen. We gaan met elkaar zingen. Nee, we gaan eerst met elkaar bidden. Ik volg de liturgie. Laten we de Heere God danken en bidden. Heere God, laten we maar beginnen met u te loven en te prijzen, met u te aanbidden dat u goed bent. Vol van goedheid, vol van barmhartigheid, vol van genade. U geeft niet alleen genade, u bent genade. O Heer, dat is zo groot. Als wij ook tegen elkaar kunnen zeggen dat u niet alleen waarheid geeft, waarheid spreekt, maar dat u zelf ook de waarheid bent. O Heer, laat het dan zo zijn dat wij in alle omstandigheden van het leven, hoe diep ze soms ook kunnen zijn, dat wij ons uitstrekken naar u, de eeuwige God, en aan u belijden, Heere, uit de diepte roep ik tot u, omdat u verlost. Wat bent u groot, Heer. Wat bent u goed. En wat geeft u ruimte, zelfs ook in de ellende. En Heer, laat het zo zijn dat wij allemaal kunnen zeggen en kunnen spreken over uw vergeving. Want als hier nog iemand is die uw vergeving in Christus niet kent, laat het dan zo zijn, Heer, dat hij of zij ook vanavond zo getroffen wordt door uw liefde en barmhartigheid, maar ook zo onder ogen krijgt wat zijn eigen ellende is, namelijk het oordeel van God, dat hij of zij niet anders kan dan het uitroepen met een luide stem: Heere, verlos. Heere, hoor naar mij. En Heer, dan mogen we weten dat u geen bidder, geen smeker, geen bedelaar laat staan. Want u bent vol barmhartigheid. En uw vergeving is menigvuldig. En Heer, als wij u kennen, laat het dan zo zijn, Heer, dat wij stralen van wie u bent. En dat u door de krachtige werking van uw geest ons leven zo vult met uw woorden. Ik wil bijna zeggen, Heer, dat we gaan zweven. Maar laat ons maar met beide benen op deze aarde zweven van datgene wat u hebt gedaan. Zodat mensen het werkelijk uit ons kunnen lezen. Dat we niet meer van onszelf zijn. Maar dat wij van u zijn. Voor tijd en eeuwigheid. Wilt u dat maar uitwerken? Kom tot uw doel. Uit genade. Om Christus wil. Amen. We gaan met elkaar zingen. Johannes de Heer 839. Weldra komt de Heer op aarde om zijn koninkrijk te aanvaarden met de zijne te regeren 1000 jaar. Zie de tijden zich bereiden dat het koninkrijk van Christus hier op aard wordt openbaar. 839 uit Johannes de Heer.
Zullen we indien mogelijk staande bidden om de zegen van de Heer? Lieve broeders en zusters, we mogen van hier gaan met ons meedragen de zegen van de Heer. Om zijn heerlijkheid te laten zien in deze wereld die vaak zo duister is. Ga en ontvang zijn zegen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God, onze trouwe Vader in de hemel. En de troostvolle gemeenschap van en door de Heilige Geest zij en blijven met u ons allen, totdat wij hem zien, Jezus Christus, onze Heer. Amen. We gaan tot slot nog zingen, Johannes de Heer 92. Machtig God, sterke rots, Johannes de Heer 92. Denkt u bij de uitgang aan de collecte en ik wens u voor straks wel thuis en een heerlijk kopje koffie of thee.
Wel thuis allemaal.